Antwerpen, 20 oktober 1970.
Ja, vrienden, welkom. Vrienden, de kleine technische stoornis en daarmee is alles gezegd. We vragen wij u voor de uiterste stilte te bewaren bij het in- en uitgaan van het medium. Wat u hier doen komt, kijk, dat komen we allemaal doen. Naar iets luisteren, trachten iets te leren, onze conclusies te trekken over iets dat misschien op het eerste zicht ons niet past. Maar als we dat in gezamenlijke orde kunnen oplossen, kan daar niks anders bij komen dan een wijsheid, een levenswijsheid, en een mogelijkheid om eigen problemen die deze dag, wanneer ze zo sterk aanwezig zijn, toch te kunnen oplossen. Want uiteindelijk moeten we het zelf doen. Vragen we de uiterste stilte.
Goedenavond, vrienden. U weet het allemaal, we zijn niet alwetend en we zijn niet onfeilbaar. Dat betekent dat van u verwacht wordt dat u zelf nadenkt. En dan, ja, de kwestie, we gaan vanavond over spreken. Als ik me niet vergis, had u eigenlijk een serie in het hoofd over allerhand problemen van deze tijd en praktische mogelijkheden en toepassingen. Ik hoor dus wel van u welk onderdeel daarvan u op het ogenblik bijzonder interesseert.
Ons algemeen beroep ondergesteld onderwerp werd gevraagd voor dat eerst en vooral, en u zult dat er kunnen op uitweiden, het ontstaan, de samenstelling, het lidmaat en doelstelling daarom de verdraagzaam in de geest en het stof te behandelen.
Ja, dat is een onderwerp, daar kan ik heel uitvoerig en ook heel kort over zijn. Wanneer ik daar uitvoerig ben, dan hoop ik dat u eventjes corrigeert, dat u zegt, doe het maar wat korter. Door de der verdraagzame moet u zich voorstellen als iets wat niet door de naam bepaald wordt. Het is oorspronkelijk een reeks van geesten die zijn samen gaan werken om in de mensheid geestelijke mogelijkheden te scheppen. En omdat ze zelf op aarde geleefd hadden, wisten ze ongeveer in welke richting dat gezocht moest worden. De groep was dus eigenlijk al lang actief voordat er ooit sprake was van een orde der verdraagzamen, want die bestaat nog niet zo gek lang. Orde der verdraagzamen is een naam die we gekozen hebben toen we in 1890 via mediums zijn begonnen te werken in het Nederlandse taalgebied. En we hebben soortgelijke namen gekozen voor verschillende andere landen waar we ook rond deze tijd ongeveer onze activiteiten begonnen zijn. Voor die tijd hebben we dus gewerkt door beïnvloeding, inspiratie en al wat er verder bij hoort. De opbouw van de orde is een beetje eigenaardig, misschien vanuit menselijk standpunt. U vindt bij ons zeer hoge geesten en u vindt er ook bij die pas eigenlijk over zijn. Er zijn er bij die zeer materieel geïnteresseerd zijn. Er zijn er bij die zich eigenlijk alleen nog maar met geestelijke waarden en werelden bezighouden. En wij werken niet samen volgens een bestuursschema. Onze samenwerking wordt bepaald door datgene wat iemand weet. We komen overeen dat een bepaalde richting van werken op een gegeven moment dus aanbevelenswaardig is. Dat ligt in de overeenstemming met het doel dat we ons stellen. En dan kiezen we gewoon degene die het beste daarvoor geschikt zijn en die hebben dan de leiding. Degene die meewerken doen dit op basis van vrijwilligheid. Er zal nooit iemand zijn die in de orde je zegt dat je dit en dat moet doen, maar men zal je wel vragen of je het wilt doen. En wanneer het even kan, dan geef je aan een dergelijke oproep gehoor. Dat is dus eigenlijk een structuur die een beetje vreemd aandoet en die misschien nog vreemder is geworden, sedert de orde der verdraagzamen zeer intens is mee gaan werken met bepaalde doeleinden van de Witte Broederschap en eigenlijk een soort onderdeel ervan geworden is. Want nu krijgen wij onze verzoeken dus als orde der verdraagzamen direct uit de Witte Broederschap. Hoe die worden uitgevoerd, wie daarbij de leiding heeft, maken we onder elkaar uit. Wanneer de Witte Broederschap behoefte heeft aan medewerkers, recruteert ze dus ook onder de orde der verdraagzamen. De doelstellingen zijn wat moeilijk te formuleren. We hebben ze wel geformuleerd voor de mensen op de wereld, maar dat is eigenlijk niet veelzeggend genoeg. Kijk eens, we hebben bijvoorbeeld dit idee. We geloven dat er een God is. We menen het bewijs daarvan gevonden te hebben. Maar we hebben nergens een bewijs gevonden dat die God op de ene manier beter geopenbaard en beter gediend wordt dan op de andere. We geloven dat ieder op zijn eigen wijze moet streven in geloof en denken naar wat voor hem goed is. Of hij dat nu doet atheïstisch of christelijk, of dat hij uit de moslimwereld denkt en zich houdt aan de Koran. Of hij zich baseert op zen of op de oude hindoeleer. Dat maakt geen verschil uit. We hebben een gemeenschappelijk doel, tenminste zo zien wij dit. En dat is als mens te leren het mens zijn waar te maken, ook geestelijk. Dit doel werd eigenlijk de aanleiding tot onze naam, Orde der Verdraagzame. Brotherhood of Friends is een van de andere die we hebben. Namelijk de mogelijkheid om samen te komen, samen te werken, ongeacht verschillen in geloof, in religie, in ras of wat dan ook. We geloven dat iedere mens en iedere geest het recht heeft om gehoord te worden. We menen aan de andere kant ook dat een ieder benaderd moet worden volgens zijn eigen vlak. Het heeft weinig zin om op aarde dus boodschappen door te geven van zuiver geestelijke aard, tenzij die kunnen worden uitgedrukt in termen die voor de mens in de stof begrijpelijk zijn. Anders wordt het maar abacadabra. Dan komen er tolken en die vertellen precies wat ze zelf willen. We geloven verder dat een mens waar het even kan zijn medemens moet helpen. Dus gewoon naastenliefde, zeg maar. En dat je daar geen enkele verplichting voor de ander aan moet verbinden. Ik leef met anderen samen en daarom help ik die anderen. Wanneer anderen mij helpen, is het mijn volste recht om die hulp te aanvaarden. Maar ik heb dus geen recht om te zeggen, ik help u en daar wil ik wat voor terug hebben. We geloven dat er een samenwerking nodig is. En onze hele beginselenreeks drukt die behoefte aan samenwerking, aan begrip uit. Wanneer je elkaar niet kent, niet naar elkaar wilt luisteren, kun je geen respect voor elkaar hebben. Kun je niet begrijpen wat de ander is, wat de ander doet. Deze dingen dus te bewerkstelligen is een van de doeleinden die we nastreven. En mede dus wel een van de dingen die aanleiding is geweest tot dit werk, lezingen via verschillende mediums. Daarnaast hebben we natuurlijk nog een hele hoop andere taken op ons genomen, dat begrijpt u wel. En zo houden we ons bezig met inspiratie. Met soms direct ingrijpen op de wereld, meestal op verzoek van de Witte Broederschap of in samenwerking daarmee. We proberen zieken te genezen waar dit dienstig en mogelijk is voor die mensen. We proberen de mensen duidelijk te maken dat het leven niet alleen maar somberheid is, maar dat het een grotendeels een kwestie is van je persoonlijke instelling. En dat je, hoe meer je je terugtrekt van de wereld en hoe minder je voor een ander over hebt eigenlijk, ook verder weg komt te staan van de werkelijkheid en daarmee van alle geestelijke mogelijkheden en geestelijke werkelijkheid. Dit om te beginnen dan. Ja, het is alleen maar aan het begin hoor. Nu moeten we werken met groepen. Die groepen worden in de geest gevormd. En wanneer een dergelijke groep geformeerd is eenmaal, op vrijwillige basis, dan zal men zich verplichten om, tot de taak voltooid is, bij elkaar te blijven. De oorzaak daarvan, om een taak te kunnen volvoeren, moet je kracht geven. Kun je krachten ontvangen ook van elders. Daardoor ontstaat een geheel dat veel te zwaar eigenlijk geladen is met mogelijkheden en spanningen voor een eenling. Dat kan alleen die groep hanteren. Trekt de eenling zich terug, ja, dan kan iets dergelijks dus die eenling een hele hoop moeilijkheden bezorgen. En voor de geest betekent dat meestal een werkelijkheidsvervreemding. Je bent dus niet meer je helemaal bewust van de reële mogelijkheden die je hebt in je eigen wereld, zegt zomaar. Op aarde werken we ook met groepen, sommige daarvan ook op deze basis opgebouwd. Wanneer een dergelijke groep eenmaal gebonden is, dan neemt men vrijwillig bepaalde verplichtingen op zich. Het doel daarvan wordt op aarde niet altijd volledig uiteengezet. Dat is vaak niet mogelijk. Maar ook een dergelijke groep bouwt een zeker krachtveld op. Degenen die daar zonder meer uit verdwijnen, die kunnen daar een schok van oplopen. Al proberen we daar natuurlijk de schade zoveel mogelijk te beperken. Iets wat we in onze eigen wereld niet doen. Dan hebben we een principe dat misschien ook vreemd klinkt. Wanneer eenmaal een leider aanvaard is, in de geest bijvoorbeeld dus, en een groep wil een reeks redenvoeringen gaan houden, dan deelt deze persoon de sprekers in. Of je het daarmee eens bent of niet, Zolang je functioneert als deel van de groep, aanvaard je dat. Dat is ook verdraagzaamheid. Pas wanneer de zaak afgelopen is, en niet voordien, kun je zeggen, hoor eens, ik had dit en dat gedacht. En dan staat het hele geval weer ten debatte. Maar krijg je gelijk, dan ben je door het feit dat je initiatief hebt genomen ook verplicht te zorgen voor een leider of zelfleiding te geven. Zo eenvoudig zit het eigenlijk in elkaar. De historie van onze orde is uiteraard een zaak heel erg lang. We hebben schrijvers geïnspireerd, we zijn bezig geweest met priesters. Er is zelfs een tijd geweest dat sommige van onze broeders probeerden via bepaalde mediums, zeg maar ook, zoals de PTA bijvoorbeeld, bepaalde waarschuwingen te geven. Lukt niet altijd, maar je probeert het. Daarnaast hebben we altijd geprobeerd om een zekere gedachtekracht uit te stralen. Ook erg belangrijk. En we hebben geprobeerd om de geestelijke waarden naar de mens toe te brengen, maar ongetwijfeld ook de menselijke waarden voor de geest aanvaardbaar te maken. De orde probeert in vele gevallen een soort middelaarsrol te spelen. We nemen waar op aarde. We interpreteren de feiten die we daar zien. We geven die feiten, en dat zijn heel vaak ook stemmingsfeiten en niet alleen ontwikkelingen en gebeurtenissen, door aan anderen. Zodat wanneer zij op aarde werkzaam willen zijn, ze weten in wat voor een wereld ze terechtkomen. U begrijpt, het is voor een geest die via medium of een andere manier zich op aarde gaat uiten, vaak heel erg moeilijk om ineens de juiste gegevens te hebben, de juiste toon. Wanneer ik hier zou komen en ik zou gaan spreken in 16e eeuws Nederlands bijvoorbeeld, dan zou u dat niet verstaan. Dan zou het grootste gedeelte onvertaalbaar zijn haast. Dus moeten we zorgen dat we een taalgebruik hebben dat enigszins het huidige benadert. En wanneer iemand dat niet kan, kan hij dus van ons hulp krijgen om dat te doen. Wanneer iemand wil weten wat de toestand op aarde is, dan geven we dat eveneens door. Daarnaast werken we natuurlijk ook nog in allerhande sferen, vooral ook heel veel aan de grenzen van schaduwland, om mensen die overgegaan zijn te helpen, zich open te stellen voor wat men dan het licht noemt. Dus eigenlijk om een wereld waarin je niet liegen kunt aanvaarden, daar komt wel op neer. Een duistere wereld die ontstaat bij ons omdat je meestal ook tegen jezelf liegt en de waarheid omtrent jezelf niet toe wilt geven. Maar er zijn een hele hoop mensen die met een beetje hulp toch wel kunnen accepteren wat ze zijn geweest, wat hun werkelijke beweegredenen waren. En om dat te doen zijn er helpers nodig, en die helpers die verzorgt de ODV dus ook. Er zijn een hoop anderen die het doen, maar wij doen het ook. De structuur, ja, wordt heel erg moeilijk. Laat ik het zo zeggen. Er zijn in de leiding, zeg maar, van de orde grote entiteiten. Die hebben dus een enorm groot geestelijk bewustzijn. En daardoor worden ze door iedereen eigenlijk als meerdere erkend. Ze hebben geen leiding omdat ze voorzitter zijn, maar omdat ze zoveel meer zijn dan de anderen. Het kost ook wel eens moeite om dat te accepteren. Maar daarvoor is het dus een broederschap. Broederschap zegt eigenlijk het meeste nog over onze orde. Nou, je moet eenvoudig de meerwaardigheid van anderen kunnen accepteren. Deze entiteiten die verkeren in, zeg maar, de hoogste cirkels, hè, hoogste kringen. Ze werken op hetzelfde niveau als de Hoge Raad bijvoorbeeld van de Witte Broederschap. Zijn er ook deel van soms. Deze entiteiten hebben natuurlijk toegang tot een wereld met allerhand verlichte geesten, waar de meeste leden van de orde en de geest nog niet van kunnen dromen. Maar ze kunnen weer die boodschappen, soms kracht, aan ons doorgeven. Ze maken het mogelijk dat we meer leren. Dan hebben we natuurlijk een aantal entiteiten, die zijn een langere tijd los uit de stof, en die houden zich bezig met wat u zou kunnen noemen filosofische problemen. Beschouwing van het al, beschouwing van jezelf. En op dat terrein worden ze ook door ieder van ons als meerdere erkend. Daaronder vindt u dan een reeks entiteiten die meestal al in een wereld zonder vormdwang leven, maar die dan toch nog zoveel weten van de wereld en zoveel kennen van de mensen, menselijke gevoelens ook vaak, dat je daardoor eigenlijk in staat bent om, ja, om de wereld te bereiken. En nu zie je een typisch verschijnsel. Wanneer die hele hoge geesten via een medium iets op aarde willen zeggen, dan komen ze dus bij degene die het dichtst bij de aarde staan en vertrouwen zich aan de leiding van die entiteiten toe. En die zorgen dan dat het contact doorgaat, dat het doorkomt. Wie de baas is, ja, is er eigenlijk een baas? Nee, er is iemand die we als leider accepteren. Of iemand die tijdelijk aangewezen is als leider. Betekent niet dat hij meer of minder is dan een ander. Betekent alleen dat hij een taak heeft. En als die taak uitgevoerd moet worden, nou ja, dan moeten we er allemaal aan meewerken. Wat op aarde daar het replica van is, dat ziet er uiteraard de zaak wat anders uit. Kijk eens, op aarde kan een vereniging niet draaien alleen op geestelijke principes. Er is geld nodig. Er zijn mensen nodig. Er moet werk gedaan worden. En dat kun je niet zonder dat er middelen zijn. Maar om middelen bij elkaar te krijgen, moet je weer mensen hebben die die middelen beheren. Om te zorgen dat die activiteiten goed verlopen, heb je iemand nodig die zorgt dat de mensen doen wat nodig is en dat er niet drie of vier mensen aan één taak beginnen en de rest laten liggen. Dus er bestaat op aarde in onze structuur een bestuur. Het bestuur is geen wassen neus, dat krijgt de kans om met de geest in contact te treden, wordt door ons heel vaak geïnspireerd. En op deze manier proberen we dus die leiding steun te geven waar het mogelijk is. Alleen, wij kunnen moeilijk zeggen, in onze sfeer gaan we geld bij elkaar halen. Dus dat moeten we overlaten aan de mensen. Zo ontstaan stoffelijke organisaties die meestal omvatten, ik noem nu maar een ding op, een bestuur of hoofdbestuur. Dat omvat dan tenminste weer een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en meestal nog een klusjesman. Want, u weet of een klusjesman is of niet? Dus iemand die alle dingen opreddert, die alle dingen in orde maakt waar een ander geen tijd voor heeft. En daarnaast kunnen die functies dus verdubbeld worden, er kunnen anderen aan worden toegevoegd. Dat ligt maar precies aan de manier waarop zo'n afdeling eigenlijk functioneert. Nou, heeft zo'n hoofdbestuur heeft natuurlijk weer een aantal groepen die er eigenlijk bij horen. Nou, die groepen, die krijgen dan ook weer een eigen bestuurder of bestuurster. Die is zo'n beetje voorzitter en soms ook penningmeester tegelijk. Soms hebben we een penningmeester en een voorzitter. En dan is daarmee die zaak ook weer afgedaan. Dan heb je de leden. Kijk eens, de orde zou liever zonder leden werken. Dat klinkt misschien gek, maar dat is waar. Een lidmaatschap, dat schept ergens bindingen en verplichtingen die niet helemaal vrijwillig meer zijn. We zouden het veel liever helemaal vrijwillig houden, maar dat kan nu helemaal niet. Dus wordt een lidmaatschap het aanvaarden van meestal enkele financiële verplichtingen, maar daardoor ook van een zekere gedragsverplichting. Er wordt dus niets over gezegd wanneer een lid van de orde eens een keer met wijn, wijp en gezang zich vermaakt of zo. Interesseert ons niet. Maar wanneer zo iemand bewust andere leed toevoegt, dan wordt hij gewaarschuwd en helpt dat niet, dan wordt hij eruit gezet. Dan kan hij dus niet meer erbij horen. We proberen zoveel mogelijk toehoorders te bereiken en dat doen we weer voor ons een selectief proces. Die leden, dat zijn degenen die ons helpen en steunen en die we proberen, zo goed en zo kwaad als het gaat, daarvoor iets extra terug te geven. Dat is meestal meer een persoonlijke steun of wat extra levenskracht dan een grote meevaller in materiële zin, dat begrijpt u wel. Die anderen die we proberen te bereiken, die selecteren we door te werken op een niveau, op een peil dus bezig te zijn, waarbij we mensen krijgen die over het algemeen in staat zijn een argument op te nemen en het te gebruiken. Voor ons is het werken in een kring als deze dus niet eenvoudig het houden van een lezing. Het is gelijktijdig een poging om denkbeelden in de mensen te wekken, die ze op hun eigen manier moeten uitwerken, dan moeten ze zelf maar conclusies over trekken, maar die daardoor ook door hen weer in het leven als het ware overgedragen worden aan anderen. Dan komen er ogenblikken dat je dus een strafgeorganisatie nodig hebt. Dan probeer je om zogenaamde kerngroepen, meditatiegroepen en dergelijke te vormen. Die groepen zijn mensen die zich vaak tot meer hebben verplicht. Die verplichtingen worden in de loop der tijd via vele selectieprocessen voorgelegd. Zo'n kring wordt ook steeds weer beproefd. Dat je kijkt wie blijft er eigenlijk over, met wie kan ik werkelijk wat beginnen. En die moet u zien als een soort noodmaatregel. Ze zijn in de eerste plaats een centrum van waaruit we geestelijk gemakkelijk zekere invloeden over de wereld kunnen sturen. Daarnaast zijn ze voor ons ook een soort reddingboei. Wanneer er namelijk een noodsituatie op de wereld bestaat, dan zou door de geestelijke instelling en de mogelijkheid die men meestal heeft om bepaalde geestelijke contacten op te nemen, juist een dergelijke kring stabiliserend kunnen werken op de mensen rond deze groepering. Je zou dus een zekere rust kunnen scheppen daar waar verwarring heerst. En dat zou wel eens heel erg nodig kunnen zijn in de komende tijd. De voorbereiding van een dergelijke groep vergt over het algemeen een jaar of 7, 8. Soms meer, soms minder. En deze groepen, ja, daar moet je natuurlijk ook iets tegenover proberen te stellen. En dat doen we door deze mensen een kracht te geven die ze zelf moeten gebruiken. Ze moeten zelf voelen wat hun kracht is. Ze moeten zelf voelen wanneer ze die moeten gebruiken. Willen ze gaan genezen? Best, we zullen proberen ze te helpen. Willen ze proberen om meer dingen te zien, meer te begrijpen? We zullen trachten ze te helpen. We geven ze dus energie. Maar ze moeten zelf bepalen wat ze ermee gaan doen. En ze moeten er zelf werkelijk voortdurend mee bezig zijn. Willen we hem goed kunnen helpen? Begrijpt u ook? Je kunt niet in één les iemand helderziende maken. Je kunt niet in één les iemand leren hoe je alle kwalen moet herkennen en genezen vanuit het geestelijk standpunt. Maar je kunt er iets mee doen. Dan hebben we op aarde daarnaast een verbreidingsmethode die tot nog toe maar in 4 landen gebruikt wordt. Dat is de verbreidingsmethode van publicaties. U houdt me ten goede dat ik in dit geval België even niet meereken. Ik weet dat u ook publicaties verbreidt. Maar wij proberen dus in een veelheid van geschriften over allerhand onderwerpen zoveel mogelijk mensen te bereiken. En in elk onderwerp proberen we iets van onze eigen denkwijze, onze eigen filosofie door te laten klinken. Op die manier menen wij het inzicht van de mensen te kunnen verruimen. Het uiteindelijk doel daarvan is geestelijke bewustwording. Ook wanneer je praat over zuiver materiële dingen, het einddoel is een geestelijke bewustwording. Het eenvoudiger maken van de overgang voor de mens. Het scheppen heel vaak ook van relaties met de geest, waardoor zo iemand na korte tijd eigenlijk al als geest ingeschakeld kan zijn, actief kan zijn. Dat lukt over het algemeen wel. Ik wil niet zeggen dat we overweldigende successen boeken, want we zouden veel meer willen. Ik kan de andere kant niet zeggen dat we erg teleurgesteld zijn. We weten namelijk wat het gemiddelde is wat je kunt bereiken en daar zijn we overheen. Ja, en wat moet ik u verder nog over die orde vertellen? Wat we belangrijk achten, bijvoorbeeld dat je je houdt aan een aangegane verplichting, vinden we heel erg belangrijk. Niet omdat die verplichting belangrijk is, maar omdat iemand die zich houdt aan zijn verplichtingen tegenover zijn medemensen in de eerste plaats hun respect zal verdienen en in de tweede plaats daardoor ook geestelijk een vastere instelling krijgt. Het is gemakkelijk genoeg om juist vanaf te maken. En dat is ook wel te verdragen, daar zijn we helemaal niet boos over. Maar wanneer je dat regelmatig doet, dan ontwijk je eigenlijk vaak zogenaamd de moeilijkheden, terwijl je in feite voortdurend jezelf confronteert met je eigen onvermogen. En dat neem je als mens onbewust op. Je hebt het gevoel zo, ik moet proberen er met handigheidjes te komen en niet met wat ik ben. En als je dan overgaat, dan sta je zonder iets. En daar proberen we dus ook op onze manier iets aan te doen, door te zeggen, mensen, houd je alsjeblieft aan je verplichtingen. Dan zeggen we, hang niet te veel in je bezittingen. Natuurlijk, mooi woord. De meeste mensen zeggen, ja, dat is aardig voor een ander, maar niet voor mij, ik heb het veel te hard nodig. Ook begrijpelijk hoor. Maar u moet wel dit onthouden. Hoe meer u aan bezit gehecht bent, hoe sterker u aardgebonden bent, punt 1. En punt 2, hoe meer u door dat bezit wordt beïnvloed. U kiest niet meer volgens uw eigen wezen, maar u kiest volgens de mogelijkheden van uw bezittingen. En dat is niet de bedoeling. U mocht van ons alles hebben. U mocht van ons biljonair zijn. Dat interesseert ons helemaal niet. Maar op het ogenblik dat voor u geld of goederen of zelfs menselijke relaties het belangrijkste gaan worden in het leven, vinden we dat een bedenkelijk iets. Daarom prediken we dus mensen, probeer alsjeblieft met elkaar te delen, probeer de dingen samen te doen. laat je alsjeblieft niet beheersen door het denkbeeld, ja, maar ik moet dit vasthouden, of dat is mijn zekerheid, want je hebt in feite geen zekerheden. Ja, wat doen we nog meer? We proberen de mensen duidelijk te maken dat iedereen van zijn kant gelijk kan hebben. We hoeven het er niet mee eens te zijn, en we behoeven de resultaten van die overtuiging niet te accepteren. Je hoeft niet toe te laten dat een ander al het goede wat je ziet op de wereld kapot maakt. Maar je moet nooit die ander daarvoor haten. Of je moet proberen te begrijpen waarom die het doet. Dan kun je vaak die ander helpen, terwijl je gelijktijdig de gevolgen van zijn daden bestrijdt. Dus strijden tegen toestanden, nooit tegen personen. En dan geloven we verder dat het erg belangrijk is dat er voortdurend beweging, voortdurend ontwikkeling is. Op het ogenblik dat iets tot stilstand komt, dan roest het vast. Mensen zijn krachtens hun wezen bewegelijk. Je zou het niet altijd zeggen, hè? Maar geestelijk en zelfs materieel heb je dus de behoefte aan steeds nieuwe contacten, nieuwe mogelijkheden. Je blijft niet steeds hetzelfde herhalen. Ga je nu een dergelijke mens zetten in een wereldje waarin sommige waarden zo vast worden dat ze onveranderlijk zijn, dan ga je daardoor die mens onder spanning zetten. Je maakt die mens onmogelijk om zich te ontwikkelen, of je brengt hem in conflict met de wereld, met de anderen. En daarom proberen we dus een zo grote mogelijke rekbaarheid van denken eigenlijk naar voren te brengen. Zeden natuurlijk, zeden moraal heb je, maar die heb je voor jezelf. Je hebt zelf een bepaalde moraliteit en daar heb je je aan vast te houden. Want dat is volgens jou juist en goed. Maar het betekent niet dat een ander precies dezelfde heeft. Daarom zeggen we, veroordelen een ander nimmer op grond van zedelijke gedragingen of misdragingen, tenzij hij de directe vrijheid van een ander of het directe welzijn van een ander daarmee aantast op een onjuiste wijze. U ziet, onze hele verdraagzaamheid is gebaseerd op het erkennen van het feit, ook de ander heeft recht op zijn inzicht en zijn standpunt. En dan zeggen we daarnaast, de wereld moet in beweging blijven. Alles wat te lang in één vorm blijft bestaan, dat is niet meer dienstig. Dat staat in de weg bij het menselijk denken, bij het menselijk handelen, bij de menselijke ontwikkeling. En dat proberen we dan ook te bevorderen. Sommige mensen vinden ons nog wel eens erg progressief. Dat kan ik me begrijpen, omdat wij dus proberen om al die vasthoudendheid aan oude beginselen en dingen ongedaan te maken, niet voor de mensen zelf. Dat moeten ze zelf weten. Maar in hun beschouwing tegenover de wereld. Je kunt niet zeggen, dit is de waarheid zoals ik ze zie, dus geldt ze voor iedereen. En heeft iedereen eraan te beantwoorden. Op deze manier werken en bezig zijn, ja, dat voert dus tot een zekere bevrijding van de menselijke geest. En misschien daarnaast toch wel, tot een zekere bevrijding ook in meer stoffelijke zin. En dat we daarbij dan wel eens dingen zeggen die de mensen niet mooi vinden. Ach, daar kunnen we ook niets aan doen. Wanneer ik zeg een arbeider is in feite een slaaf, dan heb ik volkomen gelijk. Want door zijn behoefte is hij tot arbeid gedwongen. En zolang hij niet in staat is om zijn behoefte te wijzigen, zal hij tot arbeid gedwongen zijn die hem niet ligt en niet past. Terwijl hij met een minimum aan behoefte in staat is een veel ruimere keuze te maken. Hij kan zeggen, ik ga eerst de dingen doen die ik zelf belangrijk vind, en ik ga kijken of ik daar iets mee bereiken kan. En zo iemand die is meer een eenheid, die is dus geestelijk rijper, die wordt innerlijk sterker, en die zal op de duur zal hij voor de medemensen heel veel gaan betekenen. Vergeet u één ding niet, al die grote genieën op aarde, en die grote dichters, en die grote schilders, en al die anderen, wetenschapsmensen, zijn meestal van die eigen gereide figuren, die doorgaan op dingen die hen interesseren. Wanneer de Curie's zich hadden bezighouden met wat de maatschappij belangrijk vond, waren ze nooit aan radium toegekomen. Wanneer Einstein voortdurend rekening had gehouden met wat de wereld belangrijk vond, was hij nooit tot de relativiteitstheorie gekomen. Laat staan tot de andere verdergaande berekeningen en veronderstellingen, waar heel weinig over wordt gezegd. U ziet dus, we hebben heus wel reden voor ons optreden. En dan, ja, hebben we ergens ook een beetje een magische inslag. Over magie praten is altijd erg moeilijk voor de mensen, want dan denken ze meteen aan toverheksen die met een bezem langs de maan vliegen. Nou, dat doen ze tegenwoordig al met raketten, daar heb je geen bezemstelen meer voor nodig. En hekserij is natuuraanbidding die tot dwaasheid kan leiden. Magie is het werken met geestelijke wetten, die net zo reëel zijn als materiële wetten. En wij zien niet in waarom een mens niet mag werken met geestelijke krachten en geestelijke wetten. Zeker wanneer hij daardoor op aarde voor zich betere resultaten kan behalen. Wanneer hij daardoor op aarde meer voor anderen kan betekenen. Wanneer hij beter inzicht kan hebben in de toestand waarin hij zelf verkeert of die waarin anderen verkeren. En daarom proberen we de mensen ook vaak wat magie bij te brengen. Het werken met geestelijke krachten, beginnende vaak met een betrekkelijk eenvoudige zelfsuggestie en wat geloof, maar vandaar langzaam en zeker verder gaan tot een zelferkenning en een zelfvertrouwen, waarbij het magisch gebeuren een normale taak gaat worden. Iets wat je net zo goed kan vervelen als elke dag schroefjes en boutjes bij elkaar draaien. En pas dan kan zo iemand weer verder gaan. Dus op deze manier proberen we eigenlijk de wereld beter te maken, zonder het eigen karakter van die wereld of van die mensen direct aan te tasten. We maken duidelijk wat we beter vinden, maar we zeggen niet wat je moet doen. We maken duidelijk in welke richting je zou kunnen zoeken, maar we zeggen niet dat het de enige oplossing is. We verkondigen geen evangelie, we proberen een inzicht te geven. En dat is heel iets anders. Ja, en dan in de historie, ach, we hebben natuurlijk magiërs gekend. Vroeger was wetenschap magie. En het begin van uw eigen wetenschappen, uw zuiver materiële wetenschappen, is eigenlijk het resultaat van een vermaterialisering van de magische procedure. En ja, wij bestaan al zo lang dat we hebben enkele entiteiten die al, laten we zeggen, 6.000-7.000 voor Christus, dus de laatste maal zijn overgegaan en niet meer geïncarneerd zijn sedertdien. Er zijn er bij ons die incarnaties hebben gehad, bijvoorbeeld in de Egyptische tijd, in de Romeinse tijd, in de Griekse tijd. Er zijn er bij die sedertdien wel, soms meerdere keer zijn geïncarneerd, anderen die het niet hebben gedaan. En het is duidelijk dat het denken en de wetenschap van die tijd invloed heeft op ons. Want als het erop neerkomt, dan is de kennis waarover we beschikken eigenlijk een samenvatting van wat wij zijn. Wanneer ik met u spreek, dan doe ik niet alleen een beroep op wat ik zelf weet en zelf ken, maar ik probeer mee te ontvangen wat mijn broeders of collega's, of hoe je ze noemen wilt, mijn mede-entiteiten binnen de orde daaromtrent denken, weten en zeggen. En zo ontstaat dus een composiet beeld, een samengesteld beeld dat ik u voorleg. Wanneer ik kennis nodig heb, dan kan ik dus hier een fragment krijgen en daar. Soms heb ik veel contacten, dan kan ik over alle dingen eigenlijk spreken en alle dingen tegelijk samenvatten tot een geheel. Soms heb ik maar een enkel contact en dan ben ik uiteraard de zaak wat beperkter, omdat ik dan maar met de kennis van mezelf en één ander te doen heb. Maar door die samenwerking hebben we dus een enorm groot reservoir van kennis en kunde. En daarnaast hebben we dus ook veel meer mogelijkheden. We kunnen ons veel makkelijker aanpassen. En ja, het lijkt ons prettig wanneer een dergelijke samenvoeging van kunde, van kennis, van mogelijkheden en middelen bij steeds meer mensen het geval zou zijn. Dat je als het ware de dingen gezamenlijk niet hebt, maar gezamenlijk gebruikt. Wanneer een advocaat is en een dokter naast elkaar, dan moeten die niet zeggen, we hebben ieder een apart beroep. Ze moeten zeggen, ik heb een specifieke kennis, jij hebt een specifieke kennis. Waar kan de kennis van de advocaat dienstig zijn voor de dokter om het probleem van zijn patiënt niet alleen medisch, maar helemaal op te lossen? En omgekeerd, wanneer de advocaat met een geval wordt geconfronteerd, dan kan hij zich afvragen, wat zijn de psychische en misschien lichamelijke problemen die daarbij een rol spelen? En zeggen, dokter, wat moeten we daaraan doen? En stel ik dat nu voor, uitgebreid over allemaal. Een teamwork waarbij ieder zichzelf blijft, maar waarbij je haast onmiddellijk samen kunt werken wanneer het nodig is. Dat zouden we op aarde graag zien, omdat we geleerd hebben in de geest hoe belangrijk het is. En daarmee heb ik geloof ik voorlopig voldoende gezegd, maar als u wat vragen doet over door, dan gaat u gang. Ja, er zijn er veel. Ik durf geen directe schatting te geven. Maar ik denk dat wanneer je alles mee gaat rekenen wat op het ogenblik met de orde meewerkt, dat je in de vele miljoenen komt. Ga je rekening houden met degene die met mijn eigen afdeling dus directe redenvoeringen op aarde en bepaalde inspiraties op aarde werken, dan zou ik zeggen, de actieve massa is op het ogenblik ruim 100.000. Nou, dus dat zijn er inderdaad nogal veel. En degene die naar voren komt, is dus over het algemeen gelijktijdig de vertegenwoordiger van de groep waartoe hij behoort. Hij blijft wel zichzelf, maar daarnaast heeft hij, omdat hij tot een groep behoort, de verplichting om ook die groep duidelijk te maken. Er zijn heel wat geesten. Ja, wat dacht u dat alle kindjes vandaan kwamen wanneer er bij ons geen overvloed aan geesten was? Het zijn wel niet de meest bewuste vaart, maar... U denkt zeker, wij fabriceren die dingen zelf en die geest komt wel. Nee, die geest moet er ook zijn. Anders blijft het fabricatieproces in het begin steken. Geloof dat dan maar. Voldoende? Dat heeft er ook mee te maken, ja. Maar er zijn eigenlijk dingen die nog veel belangrijker zijn. Het totaal van alle geesten die door de mensen heen zijn gegaan, en alle mensen die nog op aarde leven, en alle geesten die mens zullen worden, is eigenlijk één geheel. Wanneer dat geheel wordt geaccepteerd, wordt aanvaard, dan zijn we, ja, hoe moet ik zeggen, in een toestand, zeg maar, nirvana. Ne? In een toestand van werkelijke vrede, maar ook van een werkelijk besef. Dan treden we dus binnen in de tijdloze wereld, die je dan eeuwigheid noemt, Gods wereld, Gods rijk. Geef er maar een naam aan. En om dit te bereiken, moet je dus niet alleen voor jezelf streven, maar je moet mede voor de anderen streven. Want het is pas dankzij de anderen dat je dit hoogste bereiken kunt. En daarom streven ook de hoogste geesten onder ons wel degelijk actief mee. Op hun vlak, met hun middelen. Maar ze zijn voortdurend actief ook voor die mensheid. En ook voor al die geesten die in een duistere sfeer nog in zichzelf gevangen zitten. En ja, daarnaast natuurlijk, we willen allemaal graag stijgen. Maar we weten ook dat je voor je met integraalrekening kunt beginnen, eerst moet leren dat 1 en 1 2 is. En we doen ijverig ons werk, totdat we rijp genoeg zijn om een hogere functie te gaan vervullen. En dan is er niemand die zegt, nou ga je over naar een hogere klasse. We zijn er gewoon rijp voor. En dan kunnen we dus zeggen tegen de groep waartoe wij behoren, kijk, ik pas hier niet meer. Dat weten ze dan ook zelf. Huh? Ik neem dat contact wat ik heb met jullie mee naar een nieuwe groep, waarin ik meer mezelf kan terugvinden en waarin ik dus ook meer kan doen zoals ik nu zelf ben. En op deze manier zit er dus een eigen belang ook bij, natuurlijk. Het is niet zo dat we alleen maar heel onbaatzuchtig, zoals dat heet. Wat is eigenlijk onbaatzuchtig? Bestaat niet, hè? Je bent er altijd wel ergens mee gebonden, al zoek je maar een zekere voldoening of erkenning. Maar dat we dus niet helemaal onbaatzuchtig werken. Maar aan de andere kant, dat we zeker niet alleen voor onszelf werken. Omdat volgens ons besef wij een zodanige verbondenheid hebben met al het levende, zeg maar. Zeker in deze menselijke sfeer en deze menselijke mogelijkheden, deze bewustwordingsgang. Dat we zonder deze geen absolute bereikingsmogelijkheid hebben. Je kunt eenvoudig niet alleen. Je moet altijd met allen. Je wordt gedragen door allen, maar gelijktijdig moet je helpen om allen te dragen. Dat is eigenlijk het hele geheim. Is het voldoende? Om de dood eenvoudige reden dat de zwarte broederschap isolement betekent. De verbindingen van een zwarte broederschap, die zijn helemaal gebaseerd op eigen belang. En dat betekent dat alles wat we daarover zouden zeggen, op zichzelf al schadelijk zou zijn. Dat zou de mensen denkbeelden bijbrengen van egoïsme, waar ze later duur voor moeten betalen. Dat is eenvoudig niet verantwoord. Ik kan u een tegenvraag stellen. Waarom geeft u uw kinderen wel een ijsje, maar geen gloeiende kolen in het handje? Omdat die kolen branden, juist. En op dezelfde manier proberen wij dus onze boodschap door te laten dringen vanuit hetgeen wij beseffen dat juist is, dat waarheid is. Wanneer u wilt voorgelicht worden door die zwarte broederschap, dan is die mogelijkheid er wel. Maar het is voor u levensgevaarlijk. Vergeet u verder niet dat de zwarte broederschap, zodra hij zich tot aarde richt, gedreven wordt door haat. Hier is dus werkelijke demonie. En ik geloof niet dat dat acceptabel is. Wanneer u de zwarte broederschap zoeken wilt, dan zal ze u vinden. Wanneer u ernaar zoekt, vindt ze u. Want ze heeft behoefte aan mensen om die verdeeldheid op aarde te bevorderen. Om twist te veroorzaken, om ongeluk tot stand te brengen. Maar denkt u niet dat ze daarvoor degene die het werk verrichten ook maar iets geven, in tegendeel. Ze beroven ze ook zelf van vrede, van geluk, van alle dingen die werkelijk belangrijk zijn. Maar wij werken dus vanuit wat u het licht noemt, vanuit de bevrijding van de eigen persoonlijkheid als het ware. Uit dit werken, dat zult u moeten begrijpen, is er een zekere eenzijdigheid. Maar niemand kan ons verwijten dat we de tegenstellingen niet noemen. Alleen, wij spreken in de tegenstellingen over de resultaten, over de effecten, niet over mogelijke geestelijke oorzaken, tenzij wij menen dat een dergelijke voorlichting de mens kan helpen om beïnvloeding door dergelijke entiteiten te voorkomen. Dan moet u ons toch niet kwalijk nemen, zou ik zeggen. Die bestaan er helaas wel, ja. Maar het... Ja, dat is een hele gekke vraag. Als u uit stelen gaat, wilt u dan iedereen laten weten dat u het doet? Dat doet u niet. U gaat ook niet naar de Rijkswacht toe en u zegt op die en die tijd, op die en die weg ga ik iemand doodrijden. Maar dat zijn juist de dingen die in deze zwarte kringen als het ware gevormd worden. Dat is inderdaad vaak gericht op het schaden van mensen, het doden van mensen. Het is logisch dat dergelijke kringen daaraan geen bekendheid geven. Een zwarte cirkel is in zich besloten omdat ieder die deel uitmaakt van de cirkel uit zuiver egoïstische oogmerken handelt. Dat betekent dat je de wereld buiten wilt sluiten, omdat een ander niet dezelfde raad en mogelijkheden moet hebben waaruit je zelf meent beter te kunnen worden. Of schoon je daar nooit in slaagt.
Ja, maar betekent het dan dat die eerste vraag op de wereld kunnen nemen en gaan er een vooraf gaan
Dat is niet noodzakelijk het geval. Zij haten de wereld, ze haten een ontwikkeling. En dat kan op heel veel manieren ontstaan. Je moet niet alleen denken dat men wraak wil nemen op een bepaald iemand. Nou, dat kan in een vorig leven inderdaad stammen en dat zou in een zwarte kring inderdaad ook bevorderd kunnen worden. Maar er zijn andere middeltjes voor, dat kun je uit de geest geloof ik ook nog wel. Nee, maar wanneer je de wereld haat, dan haat je alles wat de mensen zijn en wat je voelt zelf niet te zijn. Het is de haat tegen het andere. En denkt u niet dat die hier op de wereld niet bestaat. Je ziet het hier op de wereld zo vaak dat mensen iemand haten die anders is. Maar als je in de geest zit, voortdurend overgeleverd, hoofdzakelijk aan jezelf, aan je eigen gedachten, je teleurstellingen, je verwachtingen. Wanneer je het licht alleen maar kunt aanvaarden door jezelf te ontluisteren, iets wat je niet wilt. Dan haat je in ieder die nog in staat is zonder die druk te leven. En dan probeer je die mensen een soort gelijke druk op te leggen. Het vreemde is namelijk dat iemand die slecht is, altijd probeert een ander gelijk te maken aan zichzelf. Dat is een neiging omdat men daardoor het idee heeft dat men zelf meer betekent. En dit is heel eenvoudig uitgedrukt, want er zitten geestelijke dingen bij waar ik beter niet over kan praten, maar het is heel eenvoudig uitgedrukt, dus de reden waarom zo'n zwarte broederschap haat. Dan wil ik daarnaast wijzen op het feit dat er niet één, maar meerdere bewustwordingsrichtingen bestaan. Het is dus niet noodzakelijk zo dat de weg die je als mens moet gaan om bewust te worden, voor een ander wezen identiek is. Wanneer een dergelijke weg tegengericht is, dan kan zo iemand ook optreden op aarde en proberen het voor hem ware, juiste en lichtende tot uiting te brengen, niet beseffende soms dat daardoor duisternis op aarde zou kunnen ontstaan en een hele hoop lijden. Ja, dat moeten we ook proberen tegen te gaan natuurlijk. Je moet die richtingen gescheiden proberen te houden. Voor ons is dat de reden om vanuit onszelf te werken En dus al die zwarte magische kringen alsjeblieft maar een klein beetje met rust te laten. Hm? Ik zou zeggen, het is duidelijk genoeg, maar misschien vindt u dat er meer bij hoort, dan zegt u het maar. Hm. Dan gaan we verder. Nog iemand vragen? Nou, we hebben er maar heel weinig kunnen vinden. Maar we proberen het wel. En wat meer is, we proberen ook de onoprechte geschiedschrijvers te inspireren door hen dat foutje in hun beredenering te laten maken, waardoor duidelijk wordt dat ze geschiedvervalsing plegen. Maar de geschiedenis is over het algemeen, zoals u weet, de weergave van wat volgens vandaag het verleden geweest moest zijn. Als u vertellen over glorierijke ridders, dan wordt er niet bij verteld dat ze stonken. Begrijpt u? En wanneer ze het hebben over de edele mensen van vroeger, dan vergeten ze erbij te vertellen dat ze vaak te stom waren om voor 10 te tellen. En als ze spreken over het gezonde leven op het land dat vroeger bestond, dan vergeten ze vaak dat die mensen niet ouder werden dan 30 jaar, dat ze krepeerden aan de ziekte. En als er gesproken wordt over een heldhaftige veldheer die overwinningen heeft behaald, dan schrijven ze er ook niet bij dat die vent uiteindelijk alleen maar een rover was, die meer op de buit van de legertrein van de tegenpartij had gemunt, dan op de overwinning voor zijn vaderland. Zo zit het in elkaar. Geschiedschrijving, dat is het oordeel van het heden over wat het verleden betekend zou moeten hebben. Op dezelfde manier, laten we zeggen, deze tijd, schrijft men over de nazi's, dat is nieuwe geschiedenis. Daar kun je dus niet te veel voor tekenen. Maar wat zien we? Het feit dat er onder die mensen ook figuren waren die het goede bedoelden, ook mensen waren die enorme offers hebben gebracht voor anderen, die hun leven zelfs vaak in gevaar hebben gebracht om anderen te redden, daar hoor je niet van. Het past niet in het beeld. De nazi was een verschrikkelijk wezen. Het totale uitwerking van het nazisme zoals we die zien op de wereld is inderdaad onaanvaardbaar. Dus moet iedere nazi slecht zijn. En de nazi's hadden ook zoiets. Die spraken niet over joden die soms inderdaad gemeen kunnen zijn. En die soms ook menslievend kunnen zijn. Veel meer dan een christen zich voor kan stellen. Ze hebben niet gesproken over de talenten, de originele talenten die wetenschapsmensen en artiesten hadden. Maar wel over de imitatie die ook zo vaak daarvoor komt. Ze hebben dus ook de zaak eenzijdig belicht. En hun geschiedschrijving, ten aanzien van het jodendom bijvoorbeeld, is een typisch voorbeeld van een eenzijdige belichting, waarbij elke legende en elke anekdote die maar te pas komt, in het nadeel van een bepaalde groep wordt verhaald. Of elke overlevering, hoe onwaar dan ook, als een feit wordt geciteerd om de waardigheid van anderen dus duidelijk te maken. In Vlaanderen heeft u toch ook. Denk eens aan de Gulden Sporenslag. Waren er werkelijk al die dandies, waren dat ridders die niet meetelden, waren heel dappere en hele brave mannen onder. En we kunnen nu wel hoera roepen voor Breydel en zijn mannen, maar op de achtergrond zaten een hele hoop mensen die alleen maar beter wilden worden. De slag ging ook om de centjes en niet om het ideaal, dat wordt wel vergeten. Begrijp je? En zo gaat het altijd. Geschiedenis is per se een eenzijdige vervalsing van het verleden, volgens de gekende gegevens, in de zin waarin het heden die geschiedenis wenst te kennen. Misschien niet prettig om zo te zeggen, maar... Goed, is dit voldoende antwoord? Nou. Dan zijn we geloof ik met dit stukje klaar. Dan kunnen we nog één kort onderwerpje bijnemen voor de pauze. Nou, ik word mijn vingers getikt. Kan niet. Spijt me, ik heb mijn goede wil getoond. Als gast moet ik dus heel beleefd tegenover u blijven. Dat uit de aarde zaak. Anders zou ik zeggen, waar moet je mee dan? Huh? Ja, is het zo. Maar... dan wil ik toch nog even afsluiten, want we hebben wel veel gezegd over die orde der verdraagzamen, maar we zouden eigenlijk wat moeten zeggen over u, weet u? Want u zit hier, lid van de orde der verdraagzamen of niet, is niet belangrijk. U zit hier als mensen. Wat is belangrijker? dat je als mens leeft volgens menswaardige normen. Dat je mens bent altijd tegenover anderen. Of dat je iets bereikt. U zult moeten kiezen. Als u veel wilt bereiken, zult u onmenselijk tegenover anderen moeten zijn. Wanneer u mens wilt zijn tegenover anderen, zult u in uw maatschappij heel weinig kunnen bereiken. Ik geloof dat het belangrijker is om mens te zijn. Want het lijkt mij belangrijker om gelukkig te zijn dan een grote bankrekening te hebben. Het lijkt mij belangrijker om het gevoel te hebben dat je iets goeds hebt gedaan, dan om 14 dagen met vakantie naar het buitenland te gaan, die dan toch weer tegen kunnen vallen. Wanneer u hier zit, dan moet u eigenlijk toch ook wel begrijpen dat orde of niet, u voortdurend voor de keuze staat, wat zal ik zijn? Zal ik in de eerste plaats medemenselijk zijn? Zal ik denken aan anderen of zal ik denken aan mezelf? En wanneer u zo'n keuze maakt, dan is dat op zichzelf nog niet zo erg. Wanneer u maar toegeeft welke keuze u gedaan hebt, dan voorkomt u nou alstublieft wel dat u anderen misbruikt en u zelf dan aanpraat dat u dat doet vol goede bedoelingen. En ik zou ook willen zeggen, overschat nooit uw eigen arbeid, werk, invloed, uw eigen denken en onderschat nooit dat van een ander. Weet u, het is natuurlijk voor een kantoorklerk gemakkelijk om iemand die met een drillboor staat te bekijken, te zeggen, nou, stom werk. Nou, die vent die staat daar maar met het ding, staat hij te staan. Oh, wat is dat nou voor werk? Nou ja, een beetje moe zal hij worden, word ik s'avonds ook. Maar als u zelf een dag achter een drillboer heeft gestaan, dan weet u dat het heel wat anders is. Begrijp je? Je moet begrijpen dat een ander werk kan verrichten dan u, anders denken, anders leven dan u, en dat hij daar net zo moe van kan worden als u, dat hij daar net zo wijs van kan worden, dat hij andere kennis kan bezitten dan u, maar dat die kennis even volwaardig is. Je moet doodgewoon leren een ander te zien als een individu dat niet kan worden ingedeeld in vergelijking met uzelf. Maar dat alleen kan worden gezien op zijn eigen waarde en zijn eigen betekenis. En als u dat zou kunnen doen, dan zou u een grote stap voorwaarts hebben gedaan. In de richting van een maatschappelijk juiste ontwikkeling. In de richting van een menselijk juiste ontwikkeling. En in de richting van een geestelijk juiste ontwikkeling. Want pas degene die leert anderen werkelijk te waarderen en te zien, zonder onmiddellijk van zichzelf daar beperkingen of vooroordelen bij te pas te brengen, die kan met anderen samenwerken. Die kan anderen aanvaarden. Die wordt niet alleen verdraagzaam, of die wordt niet alleen een goed christen en dan een werkelijke christen, en niet een zogenaamde, maar die wordt bovenal een bewuste geest. Hij staat open voor alle dingen. Hij kan harmonisch zijn met alle dingen. En hij wordt veel meer dan de meeste mensen opgenomen in het verband van stof en geest. Dat is heel erg belangrijk. Dan neemt u me niet kwalijk dat ik dat er nog even bij heb gezegd. Hè. En als u het vergeten wilt, vergeet u het maar rustig. Maar als u denkt, er zit wat in, begin u zelf eens onder de loep te nemen. Hoeveel vooroordelen hebt u? Hoeveel malen meent u dat u belangrijker bent of dat u meer doet dan een ander? En als u die dingen dan optelt, dan wordt het vanzelf minder. Dan schaam je een beetje. En dan krijgt u misschien open oog voor wat anderen zijn, wat anderen kunnen betekenen, wat anderen misschien op moeten brengen. Daarmee zal ik dan sluiten, want anders dan krijgt iemand anders langzaam maar zeker het recht om heel verdraagzaam, brutale vent tegen mij te zijn. Dat wil ik natuurlijk voorkomen, het zou zo onverdraagzaam klinken. Vrienden, ik dank u voor het gehoor dat u me hebt gegeven. Ik hoop dat het u niet verveeld heeft. We hebben over de orde gesproken, mede op uw verzoek. Maar wilt u alsjeblieft in de gaten houden dat die orde voor mij een heilig iets is. Voor mij, ik zeg niet dat ze het is, voor mij. Dat ze werkelijk ernstig genomen zou moeten worden. Als u het niet wilt, vergeet u haar. Maar als u het ernstig neemt, geeft u dan ook aandacht aan alles wat ik gezegd heb. Niet alleen aan een paar voor u interessante punten. Hè? Goedenavond.
En indien u wenst, is gevraagd door het volgende te behandelen. Hoe komen wij tot een bewustere levenshouding?
Ja, bewustere. Dus een toename van besef dat wordt geïmpliceerd. Levenshouding, niet alleen besef, maar ook wijze van uitdrukking, met een mooi woord, zelfverwezenlijking. Wanneer u in deze tijd bewust wilt leven, moet u in de eerste plaats uitgaan van de feiten. De doorsnee mens interpreteert de feiten. Dat is heel begrijpelijk. U bekijkt de wereld vanuit uzelf en u herkent in die wereld hoofdzakelijk datgene wat in uzelf leeft en bestaat. En het verdere gaat u voorbij. Wilt u bewuster leven, dan moet u proberen om de zaken eerlijker, objectiever te zien. Een beetje zakelijk zijn misschien in uw benadering van alles wat er in de wereld en rond u gebeurt. Je kunt nooit afgaan op wat is geweest. Elk moment van bestaan omvat voor u al het voorgaande. Het heeft dus geen zin om terug te denken. Het heeft alleen zin in het heden te realiseren en te handelen. De tweede plaats. Veel mensen hebben toekomstdromen. Maar wie zich met de toekomst bezighoudt, verliest het heden uit het oog. Wat u voor morgen verwacht, is niet noodzakelijkerwijze voor u waar. Wat vandaag bestaat, is een zekerheid. Werk met uw zekerheden, niet met uw veronderstellingen of uw wensen. De derde plaats is het misschien voor de mens vaak moeilijk om zich in die wereld een houding te geven. We hadden het ook over levenshouding. Wel, een levenshouding betekent zelf een richting inslaan. Wie het leven op zich af laat komen en aan zich voorbij laat gaan, doet eigenlijk zelf niets. De meeste mensen in uw tijd worden geleefd. Ze worden geleefd door de politici, de fabrikanten, de reclamemakers, de godsdienst en wat iets meer zijn. Maar u dient zelf te leven. U dient zelf te bepalen in welke richting u het goed vindt om te leven. En dat betekent dat u ook anderen dat recht moet toebillijken. Ga dus nooit uit van het standpunt, ach, ik weet wat goed is en een ander moet het doen. Kennen ieder het recht toe om zijn eigen fouten te maken, ook uzelf. Wanneer u het geheel van het leven overziet, dan kunt u zeggen, leven is een continuïteit. Het is een voortdurende kracht die overal aanwezig is en overal bestaat. Wanneer ik leef als mens, als geest, als persoonlijkheid, dan ben ik nog voortdurend deel van die kracht. Het is voor mij dus voldoende mij van deze kracht bewust te blijven, om redelijker het geheel te kunnen benaderen. Maar het is een redelijkheid die verder gaat dan menselijke logica. De menselijke logica is een beredeneringssysteem. En daarmee kun je inderdaad op basis van oorzaak en gevolgwerkingen in feite conclusies trekken. Maar de werkelijke redelijkheid omvat het gehele leven. Niet alleen het mentaal kenbare deel, niet alleen maar de vastgelegde feiten, maar het totaal van feiten. Dit betekent dat in uw leven gevoelens vaak een grote rol spelen. Deze gevoelens zijn uw persoonlijke reactie, uw persoonlijke uiting. Ze hebben voor u waarde omdat ze de waardering betekenen van de wereld. Kunt u echter in uw gevoelens plus uw redelijk denken als mens komen tot een handelwijze die voor u juist is, dan hebt u daarmee niet alleen een beter leven gevonden, juistere levenshouding misschien, maar u hebt daarnaast gelijktijdig gevonden een grotere waarheid. Het is zo dat wij de wereld goed kunnen bezien met kritiek op alles wat er plaatsvindt. Het is helemaal niet moeilijk om te constateren dat het voortdurend verkeerd gaat. Maar wat komt u daarmee verder? Wie constateert wat verkeerd gaat, doet niets. Wie kijkt wat beter gedaan kan worden en daaraan begint, doet iets. U moet uw levenshouding dus proberen om te buigen in een zo positief mogelijke stijl. Ga uit van de feiten van vandaag. Zoek vandaag iets goeds te doen of iets beter te doen. Houd u niet bezig met het verbeteren van anderen. Dat is een hopeloos werk waarin u zelf alle mogelijkheid tot verdere bewustwording en verbetering vaak verliest. Ga uit bij hetgeen u doet, van hetgeen u zelf kunt doen. Help een andere nu, stel uw doel wat hoger. Maar ga uit van wat u zelf tot stand kunt brengen. Probeer daarbij, ook in het geheel van het leven, het voor u bevredigende levenspatroon te vinden. Er zijn een hoop mensen die zeggen, ach, je moet dan maar offertjes brengen. Ik heb een hekel aan het woord. Offertjes brengen betekent niet doen wat je graag wilt. Dat kan soms zinvol zijn, maar als je de zin ervan begrijpt, is het geen offer meer. Het kan soms onzinnig zijn. Dan kun je het wel een offer noemen, maar het is zinneloos. Wanneer je leeft zoals je zelf voelt gelukkig te kunnen zijn, dan zul je veel kritiek ontmoeten. De meeste mensen, zoals ik reeds heb gezegd, vinden dat u een offertje moet brengen zo nu en dan. Maar het offer dat u brengt moet uw offer zijn, niet het offer van een ander. Wanneer u een offer brengt, zoals de wereld het noemt, moet dat zijn omdat u ziet dat het voor u of voor anderen betekenis heeft, dat het waardevol is. Zoek uzelf te scholen. Dat is ook zoiets. Dan denken de meeste mensen bij scholing aan allerhand kennis. Kennis kan belangrijk zijn. Maar het is vaak veel belangrijker dat je jezelf beheerst. Dat je je lichaam, als het ware, wat kunt overzien, wat meester kunt zijn. Het is belangrijk dat je je gedachten kunt richten. Niet de feiten die erin zitten, is belangrijk. De concentratie. Het is belangrijk dat u de dingen kunt doorschouwen in uzelf. Meditatie. De beheersing die je daarvoor nodig hebt, moet je aanleren. De een gaat dat wat gemakkelijker af dan de ander. Maar wanneer je het geleerd hebt, ontsluit zich daarmee voor jou een totaal nieuwe wereld. Een wereld vol met anderen, met nieuwe mogelijkheden. En ik geloof dat dit belangrijk is. Wanneer u bezig bent uw leven te bouwen op wat u morgen zult zijn, bereikt u niets. Wanneer u uw leven bouwt op dat wat u vandaag kunt zijn, bereikt u alles. Het leven is geen zaak van planning op lange termijn, van voorzorgen tot in een treuren toe. Het leven is het voortdurend improviseren op het nu erkende, het nu noodzakelijke. Ik weet wel dat dat niet altijd op kan gaan. Er zijn taken die jaren vergen om te voltooien. Wanneer je een taak hebt aangevangen, de zinrijkheid daarvan blijft voor jou bestaan, moet je ze voltooien. Maar zelfs dan moet je elke dag datgene doen wat op die dag mogelijk is. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. U wilt misschien een tuin aanleggen. Vandaag is de winteropkomst, het regent. Dat wil zeggen dat u niet veel kunt doen. Dan heeft u misschien andere taken die belangrijker zijn. Morgen is het weer misschien beter. Dan kunt u in die tuin alvast allerhand voorbereidingen treffen. U kunt misschien al eens een keer doorspitten en al wat erbij behoort. Dat zijn de dingen die elke dag beslist moeten worden. Als ik dit voor levenshouding dus moet samenvatten, dan zou ik zeggen, leef zoveel je kunt bij het ogenblik, ook wanneer die maatschappij er anders over denkt. En daar hoort bij, iets wat u uit andere lessen waarschijnlijk al kent, beperk je werkelijke behoeften daarbij zoveel mogelijk. Bind je niet aan materie, bind je aan je eigen leven, aan je eigen weten en mogelijkheden. Improviseer. Alles wat u met lange overwegingen eindelijk besloten hebt te doen, komt meestal te laat. Als u mij niet gelooft, kijkt u maar naar de wijze waarop instanties plegen te werken, dan kunt u daarvan voorbeelden te overzien. Al improviserend moet u zoveel mogelijk het spelelement in uw leven bewaren. Wanneer je de dingen enthousiast doet, met plezier, met vreugde, dan slaag je niet alleen beter, maar dan kun je ook veel meer tegenslagen verwerken. Dan ben je vreugdiger, bewuster en veerkrachtiger. Zoek het niet in bezit. Bezit is een zeer onzeker iets. Zoek het liever als u het mij vraagt, in datgene wat geestelijk belangrijk kan zijn. Soms is dat een herinnering, in vele gevallen is het een besef van je eigen krachten, vermogens en verbindingen met andere werelden. En wat uw bewustwording betreft, zou ik het zo willen formuleren. Probeer de dingen in waarheid te zien. Schakel uw eigen bevooroordeeldheid uit zover u kunt. Accepteer dat alle dingen voor anderen betekenis kunnen hebben, ook wanneer ze het voor u niet hebben. Neem aan dat al wat u in de wereld beseft, voor u niet alleen een ogenbliksbeleving is, maar een deel van uw werkelijke persoonlijkheid, die door de juiste erkenning bewuster, groter, meer omvattend wordt. Ja, en dan komt de vraag natuurlijk, moet je daarmee doen? Het is altijd heel leuk om zoiets theoretisch in elkaar te zetten. Laten we nou bijvoorbeeld een heel eenvoudig punt nemen, geloof. Ik kan zeggen, een mens kan niet zonder geloof leven, dan heb ik ergens gelijk. Iemand kan met evenveel recht zeggen, ach, geloof is onzin, want het staat buiten de werkelijkheid. Maar een geloof heb je nodig omdat je altijd ergens in gelooft. Al is het maar in het recht van de Vlamingen, al is het maar in de zin van het bestaan van een koninkrijk, al is het maar in de essentiële goedheid of meerwaardigheid van de mens op deze wereld. Wanneer je een geloof hebt, dan is dat iets wat voor jou gevoelswaarde is. Die gevoelswaarde is niet kenteken, dat moet je goed begrijpen, voor je bewustwording of bewustwordingsmogelijkheid, maar ze is veelal een projectie van uw voorgaand bestaan, dus wat u vroeger geweest bent. U kunt dit gevoel niet terzijde schuiven, maar u kunt wel proberen uw eigen bevooroordeeldheid krachtens het geloof te beseffen. Het heeft geen zin anderen een dergelijke waardering op te leggen. Het heeft slechts zin zelf van daaruit te werken. We kennen dus in de mens geloof. We kennen daarnaast geloof ik ook, en dat is eigenlijk nog belangrijker, de werking die uit het geloof ontstaat. Wanneer ik u verveel of te veel afwijk, dan hoor ik wel bezwaren, hoop ik. Geens. Ik heb wel gezegd, u leeft in een eeuwige kracht. Die kracht is ook leven. Er zijn mensen die spreken er graag over levensatomen. En het is misschien niet helemaal verkeerd om het zo te zeggen. Anderen spreken van de kosmische velden en ook dat is niet helemaal onjuist. Het is iets waarvoor je een term moet zoeken omdat het geen omschrijving heeft. Maar je zou kunnen zeggen, alle kracht wordt herleid tot één oerkracht. Deze kracht is de basis van alle leven. Wanneer ik geloof, dan stel ik mij open. Wanneer ik voel, stel ik mij open. Gevoelens, geloof, zijn dus middelen om tegenover andere waarden, als het ware open te komen, zodat kracht ontvangen kan worden. Het is een systeem van training, waardoor je die krachten bewust kunt gebruiken, dat weet ik wel. Maar je moet eerst die kracht kunnen ervaren, je moet beseffen dat ze er is. De eenvoudigste voorstellingen van kent u misschien ook. De mens staat open voor die kracht, die levenskracht, neemt dus het maximum op wat voor hem bereikbaar is. Gelijktijdig heeft hij in zijn denken de mogelijkheid tot projecteren. Hij kan namelijk een deel van zijn wereld scherp beseffen. En daarnaartoe de kracht die in hem dus kan worden opgenomen gelijktijdig weer tot uiting brengen. Daar kun je veel dingen mee doen. Je kunt er misschien zieken mee genezen, je kunt gedachtenkracht uitzenden. En als je een beetje handig bent, dan kun je misschien ook nog leren om dat te gebruiken voor telekinese. En vaasjes met bloemen door de kamer laten wandelen. Of schoon het nut daarvan uiteraard de zaak vaak beperkt is. U leeft, u gelooft. U leeft in het heden. In dit heden levende, uitgaande van de feiten, zo goed als u die maar en zo objectief als u die maar kunt beseffen, zult u steeds weer geconfronteerd worden, maar ik voel, ik geloof dit, dat. Dat is uw contact met een hogere wereld. Hoger in de zin van hogere orde van energie. Daardoor kunt u die energie ontvangen. U kunt dus in een juiste levenshouding het gevoelselement, het geloofselement, zeker niet missen. Wat daarbij verder natuurlijk optreedt, is ook nog de behoefte om iets te zijn in de wereld. En het kan heel gevaarlijk worden. Wanneer wij ontdekken dat we als mens het een en ander kunnen doen, of als geest, wat voor anderen op het ogenblik nog niet mogelijk is, dan hebben we de neiging te zeggen, kijk, nu bewijs ik mijn waarde. Ik bewijs eigenlijk niets. Ik ken een kunstje meer dan de anderen, dat is alles. Maar ik denk dat ik meer ben. En wanneer ik mijn gevoelens van meerwaardigheid erop ga baseren, dan ga ik de hele wereld vervalsen. Dan ga ik zeggen, ja, ik die geestelijke kracht of wijsheid kan ontvangen, ben meer dan de ander die dat niet kan. Ik die deze gedachtewereld kan omvatten, ben meer dan een ander die anders denkt. Hierdoor vervals ik mijn werkelijkheid, vervals ik mijn ervaring, schaad ik mijn bewustwording. Ik moet het anders zien. Ik ben een functie in de totaliteit van leven. Die functie die ik ben, moet zo gelukkig, zo harmonisch mogelijk zijn. Zover dat maar mogelijk is. Op welk terrein. Ik moet, zoals ik besta, proberen met alle capaciteiten die ik bezit, dus alle mogelijkheden, alle krachten die latent zijn, inwerken op die wereld. Niet om die wereld te veranderen, maar om mijzelf waar te maken in die wereld. Ik hoop dat u dit kunt volgen. Het is een punt waar heel veel mensen over struikelen. Het is heel eenvoudig om een ingewikkeld betoog op te zetten en duidelijk te maken wat er kosmisch allemaal aan de hand is. Maar dat betoog verandert u niet, het verandert uw mogelijkheden niet. De hoogste waarheid die u tot uiting brengt, maakt u niet tot een ander. Als iemand de woorden van Christus spreekt, dan staat hij daarbij geen stap dichter bij de Christus zelf. Want de Christus is niet een woord. De Christus is een essentie, een levensessentie. Zegt desnoods een harmonie. Die essentie moet ik benaderen, niet het woord. En zo is het met alle dingen. Ik moet de essentie van leven, levend zijn, benaderen. Niet de theorie. Het is voor veel mensen moeilijk om afstand te doen van bepaalde vooroordelen, bepaalde voorstellingen. Ik kan me zo echt voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, volgens mij zou dit of dat moeten gebeuren. Een eenvoudig voorbeeld. Kijk eens, ik ben altijd trouw en gehoorzaam. Ik doe alles wat er staat in de geboden van de kerk, of wat de geest zegt, of wat anders. En nu op dit moment verlies ik iets. Ik val in elkaar. De dingen gaan verkeerd voor mij. Dat zouden zij moeten voorkomen. Dus ze deugen. Vergeet dat niet. Maar wat is de feitelijke waarheid? De feitelijke waarheid is dat u niet weet wat deze krachten kunnen doen. Wat vanuit deze krachten juist is. En bovenal, wat voor anderen het meest juiste is. Uw visie is een persoonlijke. U kunt niet alle factoren overzien. Wanneer u geconfronteerd wordt met een theoretisch geloof, dan komt er een ogenblik dat je zegt, ja, maar God had moeten doen. En de kerk had, en de geest had, en de bond had, en de staat had, de partij had moeten doen. U weet dat niet. Wanneer u op wilt gaan in een grote gemeenschap, is dat best. Maar dan moet u die gemeenschap ook voor uzelf laten denken en uw hele heil, uw hele leven af laten hangen van anderen. Voor de bewustwording is dat niet erg nuttig. U kunt ook zeggen, ik, wat kan ik doen? Zeker met Gods hulp. Uit de eeuwige kracht die rond mij is. Met behulp van degenen die mij willen helpen, die harmonisch met mij zijn. Maar ik moet doen. Op het ogenblik dat je voor jezelf de noodzaak stelt van de daad, de noodzaak van het actief zijn, komt de bewustwording pas goed op gang. Het eenvoudigste voorbeeld is dit. Brandende kachel. Klein kind. 100 keer vertelt de moeder, afblijven met je vingertjes, want je zult je branden. 1 keer is het kind ongehoorzaam en broeit de kachel en brandt zich. Dat is natuurlijk een gekrijs en een gekrijt tot en met. Maar het kind weet voortaan. De kachel is warm. Begrijpt u wat ik bedoel? Die ene praktische ervaring is meer waard dan 20 jaar van onderricht. Dat kind zal misschien zeggen, die kachel is heet. En ik kan mij eraan branden, ik heb dat geleerd. Maar pas als het zich gebrand heeft, weet het wat het betekent. Die ene ervaring is meer waard dan alle theorie. En bovendien, ze is grondiger in de mens als het ware vastgelegd. Het gaat niet zo gemakkelijk te doen. Het komt steeds weer naar voren. Het is een reserve bij alle dingen die je doet. Dit, hé, hey, dit is kachel, warm, afblijven. En dat zeg je dan niet alleen ten aanzien van een haard of een kachel of zoiets. Dat zeg je ook ten aanzien van andere dingen waarin je een soortgelijke gevaarlijke kwaliteit ziet. Je gaat erkennen dat een dreiging niet alleen maar bestaat in een voorwerp dat toevallig verhit is, maar dat die dreiging overal kan zijn op gelijksoortige wijze. Dat is een heel belangrijk punt natuurlijk. Wanneer u de praktijk neemt als de werkelijke basis van uw leven, dan zal uw levenshouding de vastheid ontberen die menigeen op aarde er zo graag in ziet. De meest juiste levenshouding, zegt men u, is bijvoorbeeld het volgen van de 10 geboden Gods. Dat mocht u rustig doen wanneer u zelf voelt dat ze juist zijn. En ze zijn volgens mij juist en groot en wijs. Dan is er niemand die daarop tegen is. Maar niemand mocht u het kwalijk nemen wanneer u met gegevens uit de bus komt die misschien minder prettig zijn. Iemand kan heel terecht zeggen, wanneer wij de Bijbelse tijdrekening aanhouden, kunnen wij aantonen, op grond van alle archeologisch onderzoek, alle historisch onderzoek dat is gedaan, dat in die tijd nog geen eigen semitisch schrift bestond waarin een dergelijke abstractie uitdrukbaar was. We kunnen aantonen dat ook de Egyptische glyfen, waarvan deze mensen dus komend uit Egypte zouden moeten weten, niet in staat waren in die tijd om dergelijke abstracte begrippen weer te geven. Zeker niet in een zo perfect samengevatte vorm. Welk schrift is er dan wel gebruikt? Dan kun je misschien zeggen, vroeg Fenicisch, vroeg Koptisch. Het is mogelijk. Maar je weet het niet. Je kunt alleen maar zeggen dat dat neerschrijven op die tafelen, dat is historisch, is dat iets heel eigenaardigs. En daarom zeg ik tegen mezelf, ja, die geboden, dat zijn misschien geen goddelijke geboden, wat heb ik ermee te maken? Mocht u net zo rustig zijn. En als u vandaag voelt, ze zijn Gods openbaring, dan leeft u daarna. En als u morgen voelt, maar het is niet meer zo, dan moet u niet meer zeggen, maar ik leef er altijd na, ik leef verder. Dan moet u zich afvragen, waarom leef ik erna? Wat vind ik juist? Waarom zie ik dit als juist? Ja, de juiste bewustwording vraagt dus ook wel, zou ik zeggen, enige zelfkennis. Nou, zelfkennis is ook een broeiend iets. Mensen die in zichzelf duiken, om zo te weten wat de innerlijke weg en de innerlijke waarheid is, die vergissen zich nog alles. Ze gaan hun eigen dromen voor werkelijkheid aannemen. Ze bouwen in zichzelf een fantastisch mooi tempeltje op, en in dat tempeltje zetten ze een god die in feite hun eigen aangezicht draagt. Je kunt er niets op tegen hebben, wanneer ze er gelukkig mee zijn. Goed. Maar het is geen middel om bewuster te worden. Zelfkennis is niet de ontleding van het ik. Het is de herkenning van de functie van het ik. Je leeft in een wereld. Wat je in die wereld betekenen kunt voor anderen, wat anderen betekenen kunnen voor jou, is bepalend voor wat je bent. Een vriend van mij heeft eens gezegd, de mens staat als een eenzaam in de schaal van een leeg al. En hij schreeuwt in de ruimte. De wereld die hij rond zich ziet is het echo van zijn eigen kreet. Dat is een juist woord, zou ik zeggen. Elke mens leeft vanuit zichzelf. Maar wanneer je betekenis registreert, wanneer je ziet wat die wereld is, dan kun je zeggen, dat ben ik. Wanneer je de wereld veel kwaad ziet, dan moet dat kwaad ergens in je bestaan, bekend zijn, anders zie je het niet. Wanneer je veel goeds in de wereld ziet, moet het in jezelf aanwezig zijn. Uit de wereld leer je jezelf kennen. En hoe bewuster je je bent van het feit dat je zelf een rol speelt in dat geheel, hoe gemakkelijker het je zal vallen om in die wereld ook werkelijk het goede, het voor jou harmonische te gaan representeren. En daardoor krijg je dan weer de ervaring die voor de bewustwording noodzakelijk is. Je wereld wordt groter. De meeste mensen denken bewustwording, dat is zoiets als instappen in een of andere lift, in meditatie neerhurken. En dan zeggen we nou, als we op de zevende etage zijn, dan gaan we eruit. Maar hoe komt u op de 29e verdiep? U bent dezelfde mens die beneden in die lift zat. Naar boven gaan betekent niet bewust worden. Bewust worden betekent je wereld zien groeien. De horizon weg zien wijken, steeds verder. Tot de einde, als het ware, alle mogelijkheden die voorstelbaar zijn omvat. Dat is bewustwording. Die bewustwording bereik je door wat je zelf bent en door de relatie die je zelf met de wereld schept. Ik hoop dat het niet ingewikkeld is. Dan kun je nog zeggen, ja, een levenshouding zonder vaste lijn, wat moet ik daar dan mee beginnen? Wel, heel eenvoudig. Wanneer u consequent getrouw bent aan uzelf en aan het goede zoals u dat in uzelf en in de wereld erkent, dan hebt u wel degelijk een vaste levenshouding. Maar die levenshouding kan nooit bepaald worden door principes van anderen, ook niet door leringen van anderen. Het is misschien gek om te zeggen, maar er is een christendom, er zijn veel christenen. Maar het geloof van niet één christen is precies gelijk aan het geloof van een andere christen. Elke mens ziet er iets anders in, leeft er iets anders in. De uiterlijke vorm is daardoor onbelangrijk en essentieel is de innerlijke verbondenheid die gevonden wordt. Zo is met je levenshouding ook. De uiterlijke normen en waarden zijn niet belangrijk, zijn niet essentieel. Zeer belangrijk is daarentegen de innerlijke verbondenheid. En uw verbondenheid in bewustwording is er een met de wereld, met de kracht en uiteindelijk met het motiverend principe van die kracht dat we God noemen. Als u het zo beziet, dan is het antwoord eigenlijk zo eenvoudig. Tenminste, de moeite mee hebben. Word je bewust door steeds intenser deel te hebben aan het leven. En steeds beter te beseffen dat al wat het leven tegenover jou betekent, in jezelf bestaat. Leer jezelf veranderen en je verandert de wereld rond je, zover het jou betreft. Ik geloof dat ik hiermee en over bewustwording en over levenshouding voldoende heb gezegd. Maar als u meent dat daar nog toevoegingen noodzakelijk zijn, gaat uw gang. Ja, dat kan ik voor je toelichten. Iemand die zichzelf beheerst, dus zijn lichaam en zijn gedachten, bewust kan richten. Die voorkomt dat hij, zonder het te willen of te beseffen op het ogenblik, een verandering van situaties schept. Iemand die driftig is, zal een hele hoop dingen doen waar je later spijt van heeft. Maar dat helpt niet meer. Maar wanneer je bewust weet wat je doet, dan zal diezelfde woede, diezelfde drift in je bestaan, maar je zult ze doelmatig gebruiken. En dat wil zeggen dat je je wereld blijft overzien, dat je weet wat je doet in die wereld, en bovendien dat je je krachten nu niet beperkt ziet tot gebeurtenissen die haast spontaan tot stand komen, maar dat je de harmonie die je in jezelf hebt gebruikt om ook andere krachten, als het ware, te mengen in het geheel. Ja. Mag ik afwijken even om die uitleg te vervolledigen? Nou, niemand zegt nee, wie zwijgt stem toe, zullen we maar aannemen. Luister goed, u kent het idee van verschillende sferen. Hè? Als we nou in plaats van sferen het zeggen, vormen van kracht. Dan kunnen we die misschien, al is het niet helemaal juist, omschrijven als trillingen. Wanneer u driftig bent, dan heeft u in uzelf een behoorlijke energie. Wanneer die drift bewust is, dus beheerst wordt en geleid wordt, dan zult u begrijpen dat u daardoor ook alle delen van kracht rond u, die betrokken zijn bij hetgeen u bent op dit ogenblik, als het ware toe kunt laten tot uw wezen en kunt richten. Het betekent dat een gevoel van medelijden dat nodeloos en hulpeloos de mens achterlaat, zonder enige bevrediging, bij beheersing, bij een inzicht wordt, niet slechts tot een bewust helpen in de materie, maar wordt tot een erkennen van geestelijke krachten en geestelijke harmonieën en daardoor deze op doet treden. De mens werkt met de geest eigenlijk evenveel als met de stof. Maar hij kan hier pas zich bewust van worden wanneer hij een mate van beheersing heeft over zichzelf. Ik hoop dat dit de zaak duidelijker heeft gemaakt. De wereld wordt dus rijker, soms wat meer. Voldoende? Iemand anders? Nou, het schijnt dat dit voor iedereen duidelijk is. Al dan niet aanvaardbaar, dat weten we dus niet. Maar nou ja, voor het merendeel wel aanvaardbaar als theorie. Praktisch zijn er wel enige bezwaren. Hebben we een ander onderwerp of een vraag die we hier aan toe kunnen voegen?
Misschien zou het kunnen bijpassend werken, een levensaanvaarding in hetgeen dat u in uw eerste betoog hebt gezegd.
Ja, ik dacht eigenlijk dat levensaanvaarding ingesloten was in hetgeen ik had gezegd, maar ik wil dat graag verduidelijken.
In deze zin, excuseert, de levensaanvaarding hierin juist te definiëren, want aanvaarden wordt dikwijls gezegd, maar men kan daar toch een verkeerde mening over hebben.
Ja, Kees, er zijn natuurlijk mensen die denken levensaanvaarding, dat betekent zeggen wat er ook gebeurt, het gebeuren, wat er komt, het komen. Als het regent, dan regent het en als het droog is, is het droog. Dat is natuurlijk kolder. Dat heeft helemaal niets met levensaanvaarding te maken. Dat is een lusteloosheid, een vorm van luiheid. Neemt u me niet kwalijk dat ik het zeg. Maar ik heb reeds opgemerkt dat ik in mijn onderwerp eigenlijk die levensaanvaarding impliceerde. Ik heb ze gesteld als een essentieel deel eigenlijk van het leven. Leef in het heden. En dat betekent, aanvaard de toestand zoals ze nu bestaat. Vraag u niet af hoe ze anders had kunnen zijn, maar vraag u af hoe u haar veranderen kunt. Wanneer er dingen gebeuren die u niet prettig vindt, probeer u niet bezig te houden met het feit dat ze onplezierig zijn, maar vraag u af wat moet ik in deze toestand nu doen. Levensaanvaarding is dus niet een je neerleggen bij alle feiten, maar het is een voortdurend uitgaan van het heden, een je neerleggen bij het onveranderlijke. En het verleden is niet meer te veranderen. Een woord dat je hebt gezegd kun je niet meer terugroepen en uitblussen. Een gebaar dat je maakt is gemaakt en niets zal dat door alle eeuwen heen ongedaan kunnen maken. Dan kun je natuurlijk zeggen, Heer, ik heb gezondigd, Heer, ik heb gezondigd. Mijn schuld, best. Maar wat komt u daarmee verder? Is het niet beter om te zeggen, ik heb verkeerd gehandeld, dus zal ik herstellen. Ik heb een fout gemaakt, dus zal ik haar verbeteren. Het is misschien een beetje een andere benadering. Maar levensaanvaarding impliceert dus, houd van zichzelf in zich in. Dat u zegt met het verleden, heb ik afgerekend. Ik sta met wat er vandaag is, wat ik vandaag ben, en dit moet ik veranderen. Dit moet ik voortdurend actief in die wereld brengen, zo goed als ik kan. En me dan ook morgen niet afvragen of ik het gisteren niet beter had kunnen doen, heb ik niets meer mee te maken. Zie ik dat ik een fout heb gemaakt, ik zal ze verbeteren als ik kan. Maar verder niet erover nadenken hoe het anders en beter had kunnen gaan, maar rustig vragen, wat is de situatie nu, wat moet ik nu doen? Aan deze vorm van levensaanvaarding is dus heel wat actiever dan de meeste mensen denken. Als er iemand ziek is, dan aanvaardt u dat die mens ziek is. Het prettig vindt of niet. U probeert die mens te genezen. Of het u lukt of niet. Als het niet lukt, dan zegt u niet, wat ellendig dat het me niet gelukt is, dan zegt u, wat moet ik nu doen? Welke kracht, welke gedachte kan ik die persoon nu geven? Wanneer in het leven je dwaasheid begaat, en hoe vaak gebeurt dat niet? Moet je niet zeggen, oh wat jammer dat ik dwaas ben geweest, en ook niet, het had zo anders kunnen zijn, want daar kom je niet verder mee. Wat moet ik nu doen? Dat is levensaanvaarding. Levensaanvaarding is wel degelijk een actieve levenshouding, gebaseerd op de erkenning van het onveranderlijk verleden en op de noodzaak voortdurend in het heden actief te zijn. Ik dacht dat het daarmee eigenlijk al duidelijk genoeg was, maar mogelijk zijn er ook hier weer vragen. Ja, dat is geen contradictie. Omdat je het heden aanvaardt, maar de verandering die je brengt, maakt het morgen. Het is dus zo, ik aanvaard de toestand zoals ze is, daardoor kan ik de toestand ombuigen naar datgene wat ik voel dat juister is. Ik neem dus niet alles aan, het is geen fatalisme. Levenservaring wordt al te vaak verward met het accepteren van het onontkoombare noodlot. En als u me ook daar een ogenblik geduldig zou willen aanhoren, zou ik ook dat graag willen verduidelijken. Kijk eens, fatalisme is het erkennen dat alles geschreven staat. De mens heeft geen beslissingsvermogen. Hij kan iets veranderen. Of hij dit nu feitelijk als geloofspunt aanvaardt, of alleen maar door zijn houding impliceert, maakt niets uit. Er komt hetzelfde neer. Ik kan er niets aan veranderen. Ja, daar kom je niet verder mee. Het is zo dat in het leven bepaalde lijnen vaststaan. Je kunt bepaalde gebeurlijkheden niet veranderen. Maar wat je wel kunt veranderen is de rol die jij erin speelt. Wanneer je op elk ogenblik reageert naar het meest juiste. En dan betekent dit dat je dus voor jezelf harmonischer en sterker wordt. En dat de dingen die onontkoombaar zijn en eens met de hoge muren leken te zijn, waar je niet doorheen zou kunnen breken, langzaam maar zeker in dimensie verkleind worden voor jou, totdat het alleen nog maar hekjes zijn waar je makkelijk overheen kunt stappen. Dat is eigenlijk het feitelijke gebeuren. Er zijn in de totale ontwikkeling bepaalde tendensen vastgelegd. Er is een soort spiraal van tijd, en in die spiraal herhalen de invloeden zich. Die invloeden kun je niet vermijden. De mens zelf leeft. Hij heeft vroeger geleefd. Wat hij toen heeft geleerd, ten goede of ten kwade, verkeerd of juist, beïnvloedt mede zijn houding in dit leven. Daar kun je niet aan ontkomen. Maar het betekent nog niet dat je daarom machteloos bent in het heden. De mens die zegt het is karma en daarmee eigenlijk verontschuldigt dat hij zelf geen beslissing neemt, verwerpt niet alleen maar de mogelijkheden die hij zelf bezit. In zijn schijnbare levensaanvaarding verwerpt hij zijn eigen leven. Verwerpt de mogelijkheid zelfstandig te zijn, zelfstandig te reageren. En daarom is het helemaal geen contradictio in terminis. Wanneer ik, wanneer ik zeg, enerzijds je moet aanvaarden wat er is, en anderzijds je moet streven om het te veranderen. Want de levensaanvaarding impliceert voor mij het aanvaarden van het bestaande. Niet als het enig juiste, maar als het punt van waaruit eigen denken en streven voortdurend uit moet gaan. Die zin, levensaanvaarding. Het onveranderlijke kan ik niet meer herstellen, veranderen. Maar nu moet ik weten wat ik wel kan. Ik moet mij een bewustzijn opbouwen. Ik moet een juiste levenshouding vinden. Op grond van dat wat is, elk ogenblik weer. Mijn wereld verandert, van dag tot dag, van uur tot uur. Elke keer moet ik aanvaarden dat zij verandert, zonder mijn wil of ingrijpen, maar mijn eigen bewuste streven aanpassen aan de erkende toestand.